tot ze niet gewend. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht en tot een eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we zullen vanavond horen over Paulus die Christus verkondigt na zijn bekering. Waar hij voor zijn bekering nergens Christus zag in de schrift, zag hij hem nu overal en vloeide zijn mond over van het woord van de Heere. Vertelde hij anderen al de rechten van Gods mond. En laten we daarvan zingen. Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Psalm 119, vers 7. Gemeente, laten we nu het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En als antwoord daarop zingen op Psalm 102, vers 14. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht, zijn gewerkt door uw vermogen. Psalm 102, vers 14, naar de belijdenis van het geloof. En laten iedereen zijn of haar hart met mij meespreken. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen is opgestaan naar de schriften, en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, en van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemeen, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het woord. Hoewel alles om zal keren, Heere, blijft u staande. Heere der Heeren. Dat is wat we elke zondag ook mogen belijden. Dat uw rijk, Heer Jezus Christus, geen einde zal hebben. Dat het door zal gaan tot op de laatste dag van de geschiedenis en daarna tot in alle eeuwigheid. Dat niets uw macht kan tegenhouden, dat niets uw heerschappij teniet kan doen. En dat alle vorsten en rechters, alle minister-presidenten en presidenten, dat zij alle moeten buigen voor u. De Heer Jezus Christus, zoals we straks ook zullen zingen met Psalm 2. Want uw naam is verheven. Want u regeert, zoals u zelf ook zei. Dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En Heer, hoewel we in een wereld leven vol antichristelijke machten. Hoewel we in een samenleving staan, ook als uw gemeente, die seculariseert. Die uw woord loslaat. In al die omstandigheden, Heer, mogen toch onze hoop op u hebben. Onze verwachting van u hebben. Want u juist ook in Saulus laat zien dat u doorgaat met uw werk. U maakte van Saulus, Heer, van een vervolger een volgeling van u. En zet hem zo in uw dienst om uw koninkrijk te bouwen, om het woord van u te verkondigen, om uzelf te verkondigen, Heer Jezus Christus. En dank u wel, Heere, dat u ook vanavond deze dienst weer geeft. Dat vanmorgen die naam van u verkondigd mag worden en ook vanavond weer. En Heere, we bidden u daarin om uw Heilige Geest. Want al gaat uw woord open, Heere, en als we de Bijbel open doen en dat woord van u lezen, dan spreekt u zelf, dan klinkt uw stem. Of we dat voelen, of we dat ervaren of niet. U spreekt, Heere, dat is ook de belijdenis van uw woord. Maar hoe zal uw woord ingang vinden in onze harten als uw geest ons hart niet opent? Als uw Heilige Geest niet ook alles wegneemt wat uw woord in de weg kan staan aan zorgen, aan moeite, aan verdriet, aan vreugde, blijdschap. Kunnen er allerlei dingen, Heren, uw woord steeds weer in de weg staan? Dat we misschien wel onszelf zo op afstand voelen staan van u. Dat ons leven maar een beetje voortkabbelt, het geloofsleven. Dat het woord soms lijkt te stoten tegen rubber. Dat ons hart niet binnen lijkt te komen. Dan hebt u maar één naam gegeven tot zaligheid. De Heer Jezus Christus en die naam en de verkondiging van die naam, Heren, weet toch harten op te beuren, te versterken nu de Heer Jezus Christus of te brengen tot het geloof in u door de kracht van uw geest. Heren, we bidden u om dat werk, dat u zo vanavond in ons midden bent en dat de duivel geen plek heeft. Jaag hem weg, Heren, en zegen uw woord in het luisteren. Ook in het spreken geef elkaar niet dienaar alles wat hij nodig heeft om uw woord te verkondigen. Denk u de organisten in het begeleiden van de gemeentezang. Kosters, broeders die dienst doen. En alle die een taak hebben. Zodat heel deze dienst, Heren, uitloopt op de eer van uw naam. Zaligheid van zondaren. En het getuigenis van uw evangelie naar buiten toe. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van de Heere vanavond in Handelingen 9. Handelingen 9, vers 1 tot en met vers 25 zullen we lezen. In Handelingen 7 kunt u lezen dat Stefanus is vermoord, de eerste martelaar. Saulus zit daarbij en stemt daarmee in. Vervolgens wordt de gemeente te Jeruzalem verspreid door Judea en Samaria. En gaat het evangelie juist daardoor verder de wereld in en groeit de kerk. Dan komt er een heide tot geloof. De kameling uit Ethiopië. En dan gaat de lens in Handelingen 9 weer terug naar die Saulus. En dan laat de Heer Jezus Christus zijn macht, zijn genade zien. Handelingen 9, vers 1 tot 25. De tekst is vers 20 tot en met vers 22. Het woord van de Heere luidt in deze verse als volgt. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat, zo hij enige die van die weg waren vond, hij dezelve, beide mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, geschiedde het dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht vanuit de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is hard voor u de vestingen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem, sta op. En ga in de stad, en u zal de aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, bracht hem te Damascus. En hij was drie dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat, genaamd de rechte. En vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarse. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met de naam Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem heeft gedaan. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden, alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem, ga heen, want deze is voor mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoud worden. En terstond vielen as van zijn ogen, gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich alle die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend en ze bewaarden de poorten beide desdaags en desnachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door een muur, hem aflatende in een mand. Tot zover het woord van de Heere. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat bewaart in uw hart. Paulus, hij verkondigt Jezus de Christus. Hij verkondigt dat Christus de Zoon van God is. En u zult misschien wel weten dat de naam Christus gezalfde betekent. En als we dan die twee titels naast elkaar leggen, dan komen die beide titels, gezalfde en Zoon van God, tegen in Psalm 2. In Psalm 2 wordt van de gezalfde, de Messias, gezegd dat hij ook de Zoon van God is. En laten we daarvan gaan zingen als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 2, vers 4, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En dan zingen we ook in de vierde regel, gij zijt mijn Zoon, gij zijt mijn één geboren, daar hebt u het, Gods Zoon. En ook het vijfde vers waar we zingen in de tegen het einde, o vorsten wil de wet der wijsheid horen, in gij God zelf en zijn gezalfde, die andere titel, en zijn gezalfde hoont. Psalm 2, vers 4 en 5 zingen als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging zullen we vers 6 en 7 zingen. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag 23 juni Deo van Lente hoopt om 10 uur proponent van Kralingen uit Ridderkerk voor te gaan. En s'avonds om 6:30 proponent Jonge Jan uit Waarder. De collecten vandaag die zo gehouden zullen worden zijn twee doelen. De eerste collect is voor de onderhoudsfonds en de tweede collect is voor de plaatselijke gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. Na de collecte dus Psalm 2, vers 4 en 5. Na de verkondiging zingen we dus Psalm 2, vers 6 en 7. De tekst voor vanavond is Handelingen 9, vers 20 tot 22. En hij predikte: terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich alle die het hoorden en zeiden: is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde wie deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Toch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Thema: de Zoon van God verkondigt. De Zoon van God verkondigt. En daarbij drie gedachten. Ten eerste bekering, ten tweede verkondiging, ten derde verwarring en versterking. De Zoon van God verkondigt. Ten eerste bekering, ten tweede verkondiging, ten derde verwarring en versterking. Gemeente van onze Here, waar gaat het om in het christelijk geloof? Waar wordt het hart van iemand die de Here leert kennen nou vol van? Zomaar eens dingen die ik wel eens hoor. Van de liefde tot God en de naaste, zegt een eerste. Besef dat God voor je zorgt, zegt een tweede. Een derde noemt de naam van de Heer Jezus Christus. En juist, met dat laatste zit je goed, of beter gezegd, met Hem zit je goed. Want hoewel de liefde tot God en de naaste en de zorg van de Heer belangrijk zijn, komen die dingen niet voor in de vroegste kernbelijdenis van het christelijk geloof. Wel staat Christus daarin. Maar dan wel wat specifieker gemeend. Er wordt wat meer genoemd dan alleen de naam, de titel van onze Heer. Namelijk: Christus is de Zoon van God. En die laatste woorden vatten eigenlijk alles in het christelijk geloof samen. Het brandpunt van het christelijk geloof. Zonder meer dus zeggen dat het om Jezus gaat, is niet genoeg. Dan is de vraag nog altijd: welke Jezus? Want er zijn er vele gemaakt en bedacht in de loop der eeuwen, ook in de kerk. Maar alleen Jezus van Nazareth, die de Zoon van God is, is degene om wie het in het christelijk geloof, om wie het in de schriften gaat. Elke keer weer gaat het om het belijden van deze naam op deze wijze. U bent de Zoon van God. En dat wordt ook zichtbaar in en rond de bekering van Saulus. Gemeente Handelingen is het boek dat vertelt over de daden van de verhoogde Christus, de Heer Jezus die nu aan de rechterhand van God de Vader zit. Door zijn Heilige Geest gaat hij door met zijn werk. Het werk van Jezus is niet afgelopen met zijn hemelvaart. Nee, het gaat voort. Alleen nu doet hij dat vanuit de hemel. Hij heeft zijn geest uitgestort met Pinksteren en tot hiertoe kun je in Handelingen de gevolgen ervan lezen. Een krachtige groei van de gemeente. De macht en kracht van Christus die zichtbaar wordt in woord en wonder. Door de zieken genezen. Krachtige preken gewijd door de geest klinken. En de gemeente, ze groeit maar en ze groeit maar. Maar ondertussen neemt langzamerhand ook het verzet toe. Want waar God zijn kerk bouwt, komt de Satan ook altijd met de sloophamer om de hoek zetten. En Stefanus is de eerste geweest die dat heeft ervaren. Hij wordt vermoord als hij getuigt van Christus. En dan breekt de grote vervolging los tegen de gemeente. In Handelingen 8 vers 1 kunt u dat lezen. En ik zei het al net bij de schriftlezing. Saulus heeft daar een grote rol in gehad. Hij had hartelijk ingestemd met de dood van Stefanus. Want hij was vol haat tegen de naam van de Heer Jezus Christus. Maar de Heere laat zich niet door de sloophamer van Satan tegenhouden. Want als de gemeente in Jeruzalem wordt verdrukt, wordt diezelfde gemeente verspreid door Judea en Samaria. En ontstaan er ook in Judea en Samaria gemeenten. Komen ook daar mensen tot geloof en bekering in de gekruisigde en opgestane Christus. En zo wordt het evangelie juist alleen maar meer verspreid. Precies zoals Jezus had gezegd in Handelingen 1 vers 8. U zult mijn getuigen zijn in heel Jeruzalem. Dat als eerste. Daarna in heel Judea en Samaria. Dat als tweede. En ten derde tot aan de einde van de aarde. En ook die einde der aarde komen in Handelingen 8 voor het voetlicht. Als Filippus gezonden wordt naar de kameling uit Ethiopië. Vanaf vers 26. En ook die heiden komt tot geloof. En die climax dat ook de heidenen het woord van de Heere horen, komt verder in Handelingen 10 naar voren als de hoofdman Cornelius tot geloof komt en Petrus bij hem naar binnen moet gaan. Maar daartussenin staat dit hoofdstuk, Handelingen 9. En in dit hoofdstuk gaat de lens nog één keer terug naar een lid uit het Joodse volk. Een specifiek persoon, die Saulus. Saulus, die man die van harte instemde met de dood van Stefanus. En blijkens vers 1 van Handelingen 9 is er nog niks aan veranderd. Blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Paulus, hij briest het uit. Hij wil alle discipelen van Christus doden en vermoorden, in het gevangen zetten, het zwijgen opleggen. Hij is vol haat tegen de naam van Jezus nog steeds. Terwijl hij al zoveel belijdenissen van Jezus zal hebben gehoord door degene die hij vervolgt. Maar Saulus, hij gaat gewoon door. En hij vraagt zelfs brieven van de hoge priester om naar Damascus te kunnen gaan en ook daar de discipelen van de Heere gevangen te kunnen nemen en weg te kunnen voeren. Komen Saulus tegen als een man vol haat. Als het ware als je Saulus tegen was gekomen en je had hem over de naam van Jezus iets gezegd, dan had je de haat in zijn ogen gelezen. En zo valt de lens in Handelingen 9 op een Jood. Een lid van het verbondsvolk. Die nog dieper is gezonken dan de heidenen. De heidenen wisten niet zoveel van de ware God. Saulus wel. Het Oude Testament kende hij op zijn duimpje. Maar juist hij verzet zich krachtig tegen Christus. De Heere weet er wel raad mee, gemeente. En dat wordt in Handelingen 9 zichtbaar. Hij zorgt ervoor dat het leven van Saulus op zijn kop wordt gezet. Dat zijn leven radicaal anders wordt. Onderweg naar Damascus zet de Heere Christus hem stil. Met een paar woorden van hem. Met een paar woorden van hem zijn genoeg om Saulus het zwijgen op te leggen. Zijn briesen en dreigen vallen stil. Sal, Sal, wat vervolgt gij mij? Die paar woordjes doen Saulus belijden. Heere, wie bent u? Wie zijt gij? Heere. Sal, briesend van dreiging en moord op het ene moment, beeft en siddert nu voor Christus woord op het andere moment. Het ene uur Jezus' grootste vijand. Het andere uur buigend onder zijn hand. En zo schittert hier, gemeente, in Handelingen 9. De macht en de genade van de Heer Jezus. De grootste zondaar is dus voor hem niet te ver weg. Zijn grootste vijand zet hij stil. Doet hij omkeren tot hem. Er was niets in Saulus dat God zocht, maar alles in Jezus dat hem zocht. Is dat niet een machtig genadewonder, gemeente? Is de bekering van Saulus niet een spiegel om vanavond in te kijken? Een spiegel waarin zichtbaar wordt dat Christus elke zondaar aankan. Dat er niemand is die niet door hem tot geloof en bekering zou kunnen worden gebracht. Niemand hoeft te zeggen, voor mij is het onmogelijk. Wie heeft dat nodig om vanavond te horen? Omdat jij hier zit met een hart vol verzet tegen de Heer. Eigenlijk hoef je hem niet, wil je hem niet. Je houdt hem van je af in je leven. Je zit hier misschien omdat het moet. Omdat het zo hoort. Maar eigenlijk als uw leven afgepeld zou worden, jouw leven afgepeld zou worden, dan kom je in de diepste lagen verzet tegen. Of misschien voelt jij zich wel te grote zondaar. Dat je terugkijkt naar je leven en denkt wat je allemaal hebt gedaan op zoveel gebieden. Zoveel wegen bent gegaan die niet goed zijn. En een berg met schulden er voor de Heere ligt. En denk dat het daarom niet kan. Voor u, voor jou. Mag ik u jou dan vanavond eens vragen. Heb jij ook gedaan wat Saulus heeft gedaan? Zo vol haat briezen tegen Gods gemeente. Dat u, dat jij die gemeente van God vervolgde. Ik denk niet dat er iemand is vanavond die dat heeft gedaan. En als Christus Saulus dan heeft getrokken, gemeente, zou hij dan geen raad weten met u, met jou? Weet hij u, jou dan niet te verlossen, gemeente? Paulus zegt dat eigenlijk in 1 Timotheus 1, vers 16. Dan blikt hij terug op zijn bekering en dan schrijft hij aan Timotheus. Dit is een getrouw woord, vers 15. En alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, voor welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste zondaar ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van degene, voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Paulus zegt eigenlijk, ik ben die voornaamste zondaar. En bij mij, die voornaamste zondaar, heeft God laten zien, heeft Jezus laten zien hoe barmhartig hij is. En daarom is het een getrouw woord en alle aanneming waard dat Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Daarom hoeft niemand te zeggen, voor mij zou er geen barmhartigheid van de Heere zijn. Die barmhartigheid verkondigt Christus vanavond. Hij wil u hebben aan zijn voeten. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, dat de band met hem versterkt wordt. De liefde groeit. En zo maakt Handelingen 9 de macht en genade van Christus zichtbaar in de bekering van Saulus. Want gemeente, het gaat in Handelingen 9 niet allereerst om de bekering van Saulus. Als een soort voorschrift hoe jouw bekering eraan toe zou moeten gaan. Nee, gemeente, dat is steeds weer de lens in Handelingen. Het gaat steeds weer om de verhoogde Christus die zondaren confronteert met zichzelf en trekt in zijn koninkrijk. En zo gebeurt dat ook hier in Handelingen 9. Handelingen 9 toont ons wie Jezus is en wat hij doet vanuit de hemel. Hoe hij doorgaat. En gemeente, Jezus is nog precies dezelfde. Door zijn woord zoekt hij ook vandaag goddeloze, vijanden, zondaren, vromen, die met hun godsdienst hem alleen maar in de weg staan. In Handelingen 9 komt er als het ware een climax naar voren, waarin zichtbaar wordt wie Jezus is in zijn oneindige genade en in zijn oneindige macht. En ook hoe hij dwars door alles heen zijn gemeente bouwt. Want gemeente, dat gebeurt hier ook. Wie had dit verwacht? Dat Saulus tot bekering zou worden gebracht. En zoals we zo ook zullen horen, de gemeente van Christus zou gaan bouwen door de verkondiging van het woord. Terwijl de gemeente onder vuur ligt, wordt de grootste vervolger een volgeling van Jezus. Jongens en meisjes, kun jij dat bizarre begrijpen? Ik niet. Zeg maar dat bizarre, dat er 's ochtends iemand is en dat je 's ochtends iemand tegenkomt en die schreeuwt het uit, die roept het uit. Ik haat alle christenen, ik wil ze dood hebben. En dat je zo iemand 's avonds weer tegenkomt en je bent een beetje bang voor diegene, want je hebt gehoord wat die 's ochtends zei. En hij heeft het ineens over de Heer Jezus, dat hij de Zoon van God is. Dat hij in de Heer Jezus gelooft. Dat hij tot geloof is gekomen. En een radicaal andere kant uitgaat. Nou jongens en meisjes, dat is nou precies wat er met Saulus gebeurt. En de Heere laat daarmee zien hoe machtig hij is, hoe genadig hij is. En het blijft bizar. Want Ananias kan het ook niet geloven als de Heer hem stuurt naar Saulus. Hij komt met allemaal bezwaren. Heere, dit is toch die man die hier gekomen is om uw gemeente te verwoesten. Het werk van de Heere laat de oren fluiten. Roept grote verbazing op. Maar Ananias, hij moet gaan en treft Saulus biddend aan. Nadat hij de handen op Saulus heeft gelegd, wordt Saulus ziende. En Saulus blijft enkele dagen bij de discipelen. Ook daar zit iets moois in, gemeente. Een les die ook daarin zichtbaar wordt. Saulus, hij kwam om Gods kerk te verwoesten in Damascus. Maar nadat hij tot geloof is gekomen, zoekt hij diezelfde gemeente op en wordt er onderdeel van. Waar de haat tegen Christus is, is de haat tegen zijn gemeente. Waar de liefde tot de Heere is, is ook de liefde tot zijn gemeente. Dat herkent u toch wel? Dat waar de liefde van de Heere u jou opzocht, dat ook die liefde, liefde werkt tot zijn gemeente. Je deel laat zijn van en verbindt aan de gemeente. Bekering brengt je tot anderen die de Heere ook kennen, die ook met hem leven. Als Christus mensen trekt, trekt hij in de kring van zijn gemeente. En ook bij Saulus. Saulus was sommige dagen, vers 19, bij de discipelen. Zo zijn ineens onderdeel van die gemeente van God. En dat brengt bij het tweede punt. Verkondiging. Want gemeente, alsof het wonder nog niet groot genoeg is, gaat Saulus spreken. Misschien wel binnen een week na zijn bekering, we weten het niet precies. In ieder geval de tijd tussen zijn stilgezet worden op de weg naar Damascus en de tijd dat hij weer ziet en bij de discipelen komt is 3 dagen. Daarna lezen we dat hij sommige dagen bij de discipelen is geweest, dat is niet veel geweest. En dan vers 20, hij predikte terstond meteen Christus in de synagoog. Saulus kwam vol haat op zijn lippen naar Damascus. Maar hij komt vol lof. Uiteindelijk moet hij vol lof spreken over wie de Heere is. En die verkondiging van Jezus kan niet wachten. Want Saulus gaat daar meteen mee aan de slag. Gaat meteen verkondigen. De verkondiging van Christus is hem op het hart gelegd. Gemeente, zo laat Handelingen 9 toch zien dat we grote verwachting mogen hebben van de Heere voor zijn gemeente. Is het passend bij wie Christus is om te wanhopen voor en aan zijn gemeente? Dat kunnen we toch soms denken in deze tijd, of niet? Wat wil Saulus juist niet zeggen, dat juist als het moeilijk is, de Heere gewoon krachtig doorgaat met zijn eigen plan, met zijn eigen werk. En zelfs koude harten en gestroomlijnde vervolging hem niet kunnen stoppen. Als de Heer dat toen deed, zou hij dan de kerk vandaag in het Westen niet kunnen bouwen? De kerk in het seculiere Westen, waar nieuw heidendom, waar antichristelijke machten grote invloed uitoefenen? Handelingen 9 wil ons verwachting geven van de Heer. Want gemeente, als die verwachting van de Heere verdwijnt, als die hoop teloor gaat, ja, dan doof je uit. Dan word je ongevoelig. Dan raak je uitgeblust. Maar het werk van de Heer in Handelingen 9 toont ons dat daar 0,0% reden toe is. Kijk maar naar Saulus. En Saulus, hij krijgt inderdaad wel die bijzondere taak, verkondiger zijn. Hij is voor de Heer een uitverkoren vat, een uitverkoren instrument. Zo lazen we in vers 15. Een uitverkoren vat om zijn naam te brengen naar de heidenen, de koningen en de Israëlieten. En zo komen we hem als een heraut tegen. Verkondigend. Want de verkondiger is een heraut. Iemand die boodschappen doorgeeft namens de koning. We zouden vandaag zeggen een soort woordvoerder plus. Niet een woordvoerder, hè? Dat zie je vaak op het nieuws bijvoorbeeld. Dan is er een woordvoerder van een bedrijf of van een minister. En die vertelt op een zakelijke toon wat informatie. En zo zijn we weer geïnformeerd. Nee, zo is Saulus niet, gemeente. Saulus is een woordvoerder die hoog opgeeft van zijn Heere. En daarbij dringt tot het geloof in hem. Hij is niet tevreden met dat mensen wat van hem weten. Nee, hij wil dat alle mensen in hem geloven. Dat alle mensen zich zullen buigen voor de naam van deze Jezus. En zo preekt Saulus. Zo dringt hij direct tot geloof in de synagoge in Damascus. Hoe ziet zijn verkondiging er dan uit? Nou, heel eenvoudig. Hij predikte terstond Christus in de synagoge. Dat hij de Zoon van God is. Dat is de samenvatting van heel zijn preek. Van heel zijn verkondiging. En letterlijk staat er, gemeente, Maar Saulus predikte terstond Christus in de synagoge. Dit is de Zoon van God. Misschien doet dat jou, als ik het zo zeg, wel aan iets denk. Dit is de Zoon van God. Denk aan de doop van de Heer Jezus. Matthäus 3. Verheerlijking op de berg. Lucas 9. Daar zegt de Vader vanuit de hemel over Jezus. Dit is mijn geliefde Zoon. Dit is en geen ander. Het gaat om Christus, de ene naam. Om het belijden van Hem. Heel eenvoudig het zeggen. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Want gemeente Saulus, hij spreekt met die woorden. Dit is de Zoon van God, God de Vader na. En daarmee is eigenlijk christen zijn in de kern samengevat. Christen zijn is niets anders dan nazeggen wat God zegt. Beleiden. Naspreken. Wat God de Vader over zijn Zoon zegt. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Jezus alleen. Maar waar wijzen die woorden Zoon van God dan op? Wat betekenen die woorden? Wat moeten we daaronder zien? Nou gemeente, met deze woorden Zoon van God komen we bij het diepste geheim van wie Jezus is. En twee betekenissen vallen dan in het oog. Allereerst heeft Zoon van God te maken met het feit dat Jezus gezalfde is. Ja, dat zegt Paulus ook, Christus, gezalfde. Christus is de Zoon van God. Nou, Zoon van God wijst in het Nieuw Testament ook op het feit dat Jezus de gezalfde is. En het wijst erop dat Hij God is, dat ten tweede. Zoon van God wijst dus allereerst erop dat Jezus de lang beloofde, lang verwachte Messias is. En die woorden Zoon van God klinkt iets door van de belofte die God deed aan David in 2 Samuel 7. Dat er uit zijn nageslacht een koning zou voortkomen die voor God tot een zoon zal zijn. En voor wie God tot een vader zou zijn. En als deze woorden klinken, dan klinkt er dus iets van die beloofde Messias die zou komen. En maakt de schrift duidelijk dat Jezus die beloofde zaligmaker is. In Psalm 2 komt dat zo mooi bij elkaar. Gods Zoon is de gezalfde. En de gezalfde is Gods Zoon. En Hij alleen is de redder. Hij alleen is de zaligmaker. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit. Luidt daarom ook de oproep zoals we straks zullen zingen met Psalm 2. Kus de Zoon. Bij Hem moet je zijn. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Hij alleen is de toegang tot God. En zo verkondigt Saulus, Jezus is de Messias. Maar die woorden gaan dus ook nog dieper, gemeente. Het tweede, dat deze woorden ook wijzen op de unieke relatie die Jezus met de Vader heeft. Niemand kent de Vader dan de Zoon, zei Jezus zelf. Zeker in het Johannesevangelie wordt die band tussen Vader en Zoon op een unieke en prachtige wijze geschilderd. Vader en Zoon hebben een zeer hechte onderlinge band. En gemeente, het diepste van die band is dat Jezus zelf ook God is. Dat we in Jezus te doen hebben met God zelf. Dat Hij te aanbidden en te vereren is als God. Jezus, Hij was geen gewoon mens, dat ook, uitgenomen de zon. Maar Jezus, Hij is ook van eeuwigheid God. Voordat de wereld er was, was Hij er al. Voordat jij er was, voordat ik er was, was Hij er al. Hij zal er altijd zijn. En zo wijst Saulus met deze term. Dus op de goddelijke verhevenheid. Op de goddelijke majesteit. Op de goddelijke heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Op de grootheid van Hem. Saulus als het ware zijn mond vloeit over van hoe groot Jezus is. Gelijk aan God, één van wezen met de Vader, voor alle eeuwen, zoals de kerk later zou belijden, zoals we vanavond beleden. En juist dat, gemeente, had Saulus voor zijn bekering gehaat en in zijn bekering geliefd. Dat Jezus God is. En dat voor hem elke knie zich moet buigen en elke tong hem moet belijden dat Jezus is de Heer. Die eer, die waardigheid, die heerlijkheid komt hem toe. Maar gemeente, juist dat is ook altijd weer het struikelblok. De belijdenis dat Jezus de Zoon van God is. Saulus was er eerst over gevallen, samen met de leiders van zijn volk. Het was zelfs de reden van Jezus' kruisiging. Toen zei Jezus vroegen, bent u Gods Zoon? Zei Jezus, ik ben het. En in hypocrisie scheurde de hoge priester zijn kleer. En sprak over godslaster. Want Jezus maakte zichzelf daarmee gelijk aan God. Jezus, God, dat was onmogelijk. Daarvoor was Jezus te zwak. Te menselijk. Volgens velen. Nou, ook vandaag, gemeente, is de prediking dat Jezus Gods Zoon is, redder en God zelf, de kern van de prediking, maar ook steeds weer het geding van de prediking. Juist ook in de kerk. Hoeveel dominees en theologen zijn er niet die zeggen dat Jezus niet Gods Zoon is. Die dat ontkennen. Voor veel mensen mag Jezus een bijzonder iemand zijn. Maar hij mag niet zijn wie hij zelf zegt te zijn. Zoon van God. Omdat Jezus' gestalte hier op aarde, zijn openbaring in het menselijk vlees, ook altijd het gestalte is geweest van de zwakheid. Een kruisgestalte. En voor ons mensen kan dat niet samengaan. Enerzijds een zwak mens, anderzijds God zelf. Maar toch, gemeente, zo verkondigt het Nieuwe Testament Jezus als de Christus. Je hoort vaak ook dat dit je zoveel uitmaakt hoe je tegen Jezus aankijkt. Ik sprak laatst kort een jonge moslim bij een evangelisatieactie van onze gemeente. En we hadden het er even over, de kerk en zo. En toen beweerde hij dat christenen en moslims in dezelfde God geloven en hetzelfde over Jezus geloven. Maar gemeente, dat is de allergrootste onzin die er maar bestaat. Dat probeerde ik hem ook duidelijk te maken, maar of het geland is, weet ik niet. Want als we dat zouden gaan zeggen, en gemeente, dat wordt ook in de kerk veel gezegd. Maar als we dat zouden zeggen, dan verloochenen we Jezus Christus en hebben we geen deel aan hem. U denkt, u zegt dat toch niet? Want juist in deze belijdenis, Jezus is de Zoon van God, ligt het grote verschil met de islam, met het jodendom, met alle andere religies, het boeddhisme, hindoeïsme en ga zo maar door. God, onze God, heeft één zoon, die ook God is. En dat is dus wat Saulus meteen gaat verkondigen. Terstond, Jezus is de Zoon van God. Daar raakt zijn hart helemaal vol van. En gemeente, zo is het ook elke keer weer in het geloof. Het hart raakt vol van Christus, dat Hij de Zoon van God is. Als het niet uit zou maken wie Jezus is, dan konden we vandaag per direct beter nu naar huis gaan. En die prediking roept ook de vraag op, wat denkt u? Wat denk jij van hem? Beleid je het persoonlijk mee? Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God. Op dat belijden komt het aan. Ik zei het net al. Op het ware belijden van wie Jezus is. Want wie hem niet beleidt zoals hij is, wordt niet zalig. Dan zongen we net ook met die indringende woorden van Psalm 2, vers 4 en 5. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet. We zongen over de toorn. Zo spreekt de Vader over alle die de Zoon weigeren. Die blijven in de dood en onder het oordeel liggen. Dat is ook de ernst En het appel die er ligt in de verkondiging dat Jezus de Zoon van God is. Want met het verwerpen van deze belijdenis, u bent de Zoon van God, verwerpt u ook Gods genade. De beslissing of je een christen bent valt rondom deze woorden. Dit is de Zoon van God. Je kunt niet vrijblijvend tegenover Jezus blijven staan, ook niet met religie. Hij wil vanavond dat een ieder opnieuw en voor het eerst zijn naam hartelijk belijdt. Met mond en hart, u bent Gods Zoon. Om zo ook van hem te spreken. Dat brengt tot slot bij het derde en laatste punt, verwarring en versterking. Want gemeente, het werk van Christus roept altijd wat op en zo is dat ook bij Saulus. Vers 21. En zij ontzetten zich alle die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriep en die daarom hier gekomen is, omdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Als je een grondtekst zou lezen, dan staat er voor, is deze, is dit niet. Het dit is, de Zoon van God, wat Paulus verkondigt, roept het, is dit niet, vraag op over Saulus. De Joden in Damascus, ze kunnen het gewoon niet begrijpen, niet bevatten. Ze zijn buiten zichzelf, ze zijn ontzet, verbijsterd, verbaasd. Er zit ook angst in hun woorden. Hoe moeten we dit nou weer begrijpen? Wat moeten we hiermee aan? Saulus, zijn gerucht was hem vooruitgesneld over zijn ijver en valheid tegen de volgelingen van Jezus. Het bloed van de discipelen had hij aan zijn handen. En nu staat er geen haatprediker in de synagoge, maar de prediker van de vrede van Christus. En dat roept altijd reactie op, gemeente. Als de Heere zo werkt, als de Heere mensen tot geloof, tot bekering brengt. Want de Heer doet geen halfwerk. Hij snijdt oude banden volkomen door. En legt nieuwe banden door zijn geest. En zo valt in Handelingen 9 opnieuw met die woorden. Is dit niet het licht op het radicale en volkomen van het werk van de Heer? Zijn werk roept verbazing op. En dat is vandaag niet anders, gemeend. De verhoogde Christus werkt nog steeds zo. Er ligt duidelijk zichtbaar in het leven van sommigen hier, vanavond aanwezig, thuis met ons verbonden. Jouw leven was zo zonder God, maar de Heere zette je stil. Een leven zonder de Heere werd een leven met hem. En ja, dat riep reactie op, want je leven werd radicaal anders. Hij zei, doe niet meer mee, wat een vrome, wat een ouderwets iemand. Ze vonden u maar saai worden. Ze bespotten je. Ze maakten je belachelijk. Je begon buiten de boot te vallen. Verzet kwam misschien wel openbaar. Ook dat speelt in vers 21 een rol. Zoals in vers 23 tot 25 verder openbaar wordt. Maar is dat nou niet precies ook iets het eigene van Gods werk, gemeente? Dat de Heer geen half werk doet. En doordat hij zo krachtig werkt, dat hij daardoor ook verwarring oproept. Waar Jezus komt in de levens van zondaren, gemeente, daar zaait hij onrust, verbazing en verwarring bij de mensen om hem heen. Bij de wereld die Jezus niet kent. Dat zei Jezus ook, ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Nee, ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Daarmee bedoelde hij die onrust, die verbazing, die verwarring. Dat mensen het niet begrijpen, het werk van de Heer. Hoe kan dat ook zonder de Heilige Geest? Als Jezus werkt, brengt hij ook onrust. Dat was ook precies, gemeente, dat is te illustreren met een voorbeeld uit de Reformatie, dat was ook precies wat Luther verweten werd. Luther, met dat evangelie dat jij hebt ontdekt en nu weer de kerk in hebt gebracht, zei alleen maar onrust en verwarring. Je moet ermee stoppen, want dit is niet goed. Dit brengt alleen maar verdeeldheid. En toen zei Luther, ja, dat is nou precies het werk van God. Als er geen onrust, als er geen verbazing, als er geen verwarring ontstaat, dan is misschien zelfs de vraag of de Heer wel aan het werk is. Het roept altijd dat toch iets op, gemeente. Openlijk, in het verborgen. En zo is het dus ook bij Saulus. Maar de reacties van de mensen laten hem niet van de wijs brengen. We lezen in vers 23 dat hij meer en meer bekrachtigd werd. Bevestigd in de weg die hij gaat. Bekrachtigen wijst op een versterking door de Heilige Geest. Christus geeft zijn geest aan Saulus om hem zo te versterken in hem, dat Saulus zich niet van de wijs laat brengen door alle reacties die hij nu hoort, maar gewoon vast en zeker de weg van Christus gaat. Voor hem een specifiek doel, verkondigen van zijn naam. En zo toont hij ook vanuit de schriften aan dat Jezus de Christus, hij bewijst dat. Kijk eens, Joden, als je de Bijbel goed leest, dan kun je niet anders zeggen dat Jezus de zaligmaker is. En zo versterkt de geest Saulus. Zodat Gods Zoon wordt verheerlijk daar in die synagoge in Damascus. En gemeente, zo werkt de geest nou nog steeds. Wie heeft dat vandaag nodig om te horen? Wie heeft de versterking nodig? Want u, jij, het niet volhoudt. Door allerlei redenen. Door allerlei oorzaken, of misschien weet je wel geen oorzaak, weet u geen oorzaak. Dat je je geestelijk zo uitgeblust, zo ongevoelig voelt. Je hart, ik bad het al, dat je hart wel een stuk rubber lijkt, waar het woord maar een beetje tegenaan stuit het en weer terugvliegt. Het doet maar niks. Nou, kijk dan eens naar Handelingen 9. Het wijst op het werk van de Zoon. Het wijst op het werk van Christus door zijn geest. En precies dat hebt u, heb jij, hebben we allemaal nodig. Niet meer, niet minder, maar meer van Christus en zijn Heilige Geest. Meer van hem. Om zo in hem versterkt te worden. Door de geest, de krachtbron van het geloof, van de wandel in hem. Zelfs te midden van weerstand, gemeente. Want Paulus, hij laat zich ook niet van de wijs brengen. Hij gaat gewoon door. En als je dan zijn leven verder kijkt. Wat heeft die man wat meegemaakt aan vervolging, aan verdrukking. Zelfs een keer bijna gedood, gestenigd. Ga zo maar door. Maar hij werd alleen maar meer versterkt in de Heer. Dat is nou hoe de geest wil werken. Hoe de geest weet te versterken. Door het woord wijst hij ook vanavond weer op Christus. De zaligmaker, de Zoon van God. Om de kracht te geven. Om te versterken. Zien op jezelf wordt er niks. En ook nooit wat. De geest van Christus. Die doet het. Zodat Jezus schittert in de levens van zondaren. Zodat hij zichtbaar wordt in hun levensgemeente. Want dat is wat Handelingen 9 echt en vast en zeker duidelijk maakt. Dat het werk van de Zoon heerlijk is. Dat Jezus zelf heerlijk is te aanbidden. Alle eer waard. Dat hij te prijzen is. En zo, in diepe verwondering, meer en meer in hem te geloven. Meer en meer de Zoon te kussen. Voor het eerst, dat ook. En elke keer opnieuw, de Zoon die van ouds u is toegezegd. Amen. u danken en ook voorbeden doen. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen, die vast op hem vertrouwen. Waar is er een zaligmaker te vinden dan u alleen, Heer Jezus Christus? Is er ooit een verlosser op aarde geweest die vijanden op heeft gezocht? Niemand behalve u. Is er ooit een zaligmaker geweest die zichzelf heeft gegeven, zijn bloed heeft laten vloeien voor mensen die hem haten? Niemand, behalve u alleen. Is er ooit iemand op deze aarde geweest, wie gezegd kon worden dat hij God was en God is? Niemand, behalve u alleen. Er zijn veel mensen die zich zo hebben voorgedaan. Maar met hun dood verging hun naam. Maar uw naam verging niet, omdat u er niet alleen stierf, maar ook opstond uit de dood. U, Heer Jezus Christus, bent te prijzen en te eren tot in alle eeuwigheid. We aanbidden, wij prijzen uw grote naam. U die in heerlijkheid zit aan 's vaders rechterhand, regeert. Voor wie serafs, engelen, machten en tronen moeten buigen. U voor wie de vorsten van deze aarde moeten buigen. En u bouwt uw koninkrijk, Heer. U bouwt uw gemeente dwars door alles heen. We kunnen soms zo moedeloos zijn als het gaat om de situatie van uw kerk hier in Nederland. Maar Heer, Handelingen 9 laat zien dat daar geen enkele reden voor is. En daarom bidden we u ook, pleit het op uw macht, pleit het op uw genade, om uw doorgaande werk voor uw gemeente. Om uw gemeente te bouwen. Juist ook daar, waar we niet zouden verwachten. Trekt u hen die u hebben verlaten. Brengt u mensen tot bekering die nog nooit van u hebben gehoord. Er zijn er zoveel in ons land. Trekt u hen die dreigen te vallen. Bewaart u hen. En Heere, laat uw gemeente gebouwd worden. We bidden u om een opwekking ook in ons land. Dat die naam van Jezus van vele lippen weer zal rollen. Tot lof, tot eer, niet als een vloek, maar in een lofzang. Want Heere, dat bent u toch zo waard. Het is toch uw eigen eer en uw naam die tekort wordt gedaan als uw gemeente zo klein zou worden. Ja, Heere, dan weten we ook dat u vaak zo juist werkt. In het verborgen, in het klein, in het veracht. Maar tegelijkertijd is dat ook de belofte. Dat voor u elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat u de Heere bent. En Heere, laat dat niet zijn uit vrees en schrik bij het oordeel, maar laat het zijn uit een buigen in liefde, omdat u te sterk bent geworden. Ontfermt u zich over land en volk, Heer. En laat uw naam verheerlijkt worden. Laat ook uw naam mogen branden en schitteren op de kandelaar van uw gemeente. Ook als daar zoveel ketterijen zijn, zoveel dwaling. We bidden u ook voor de PKN. Als ook daarin, Heer, die dingen gezegd worden, dat u niet de Zoon van God zou zijn. Als uw heerlijkheid, uw majesteit naar beneden wordt gehaald. Door het slijk wordt gehaald. Zoals met allerlei vrome argumenten. Maar Heere, geef toch dat uw naam zal klinken. Dat uw lof geëerd zal worden. Heere, we bidden u dat. En zo mogen ook de voorbeden voor uw aanzicht brengen. We bidden u om de nieuwe week die voor ons ligt. Geef ons uw Heilige Geest, Heer, en alles wat wacht ook in deze week. Vervul ons met kracht om het werk te doen, om naar school te gaan. Of als we genieten mogen van het pensioen, vrijwilligerswerk mogen doen. Heere, geef uw zegen in alles en laat ons getuigen zijn van uw naam. We bidden u ook voor Richard Slingeland. Heere, wilt u hem ook zegenen in de theologiestudie? Soms ook lang, die soms ook zwaar kan vallen, Heere. Wilt u hem zegenen? Hem elke keer weer de kracht en wijsheid geven die nodig is. Samen met zijn vrouw en kinderen. Kunnen de weg die u wilt dat zij gaan. Heere, zo bidden we ook voor alle die zich voorbereiden op het ambt van predikant. Voor alle theologie studenten, ook voor de theologie docenten. Die doseer aan de opleidingen. U weet ook hoeveel daar mis is, heren, welke zorgen daarover ook kunnen zijn. Het gaat om het theologisch gehalte, om het Bijbels gehalte. Dat u alle docenten vervullen met uw geest in het geven van onderwijs. En ook uit deze gemeente, heren, velen roepen tot uw dienst. Mannen die verlangen hebben om u te dienen in het woord. En zo ook uw rijk zo uitbreiden, heren. Heren, wees u ook zo uw gemeente hier in Haastrecht nabij. Gedenkt u het bestuur, wilt u hen vervullen met uw Heilige Geest. Elke keer weer in het leiding geven, ook aan uw gemeente. Ook de mentor, dominee Liefting, wilt u ook hem zegenen in het werk dat hij hier mag doen. En bouw zo uw gemeente hier, heren, dwars door alles heen. Heren, we bidden u ook voor uw volk Israël. U weet wat daar gaande is, hoe het antisemitisme ook hier in het West door de straten schreeuwt bij pro-Palestijnse demonstraties. Hoe de haat tegen het Joodse volk weer zichtbaar is. Het oude antisemitisme waarvan altijd gezegd wordt, waarin altijd gezegd wordt dat de Joden de schuld hebben van alles, ook vandaag weer klinkt. Als hen de schuld wordt gegeven van de ellende in Gaza, terwijl er een terroristische organisatie zit. Heren, wilt u uw volk beschermen? De wijsheid geven om de oorlog te voeren in Gaza. Dat ze dat niet met nutteloos en zinloos geweld doen. Dat de terrorisme verslagen mag worden. En tegelijkertijd weten we, heren, dat dat niet kan zonder de vrede van Christus. Dat het hardste nodig is. Dat Jood en Palestijn u leren kennen, Heere Jezus Christus. En daarom bidden wij ook dat die vrede van Christus in die streken mag neerdalen. En zo ook, heren, en werkelijke vrede zal zijn. En ontfermt u zich zo ook over de gijzelaars die nog zitten in Palestina. En ontfermt u zich ook over het Palestijnse volk. Heren, zo leggen we deze dienst weer in uw handen. Zegen uw woord, laat het doorwerken in onze harten. Tot werking van het geloof en tot versterking van het geloof. En hoor ons gebed om Jezus wil. In de lof op uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst eindigen met het zingen van Psalm 71, vers 11. Ik zal blijmoedig heen treden in zeren mogendheid. Psalm 71, vers 11 is onze slotzang. Gemeente, ga dan nu heen in vrede. Bewaar het woord dat u deze zondag is verkondigd en laten we bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.